Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 45e psalm en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 45. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van de 110e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot 's werelds uiterst enden. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, het 33ste tot en met 43ste vers. Dus de schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit Lucas 23, de versen 33 tot en met 43, nadat we belijdenis gedaan hebben van het geloof en gezongen hebben van psalm 110, het tweede en derde vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Lucas 23, de verzen 33 tot 43. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaadoeners, de ene ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijne klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, zo verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing.
We Wij willen met Gods hulp, gemeente, nog een keer stilstaan bij vraag en antwoord 31. En deze keer het laatste gedeelte, maar we willen genoemde vraag en antwoord van de Heidelberger Catechismus nog een keer met elkaar lezen. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar wordt gevraagd: waarom is hij Christus, dat is een gezalfde, genoemd? En het antwoord is: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen. Heere, u bent de grote koning van hemel en aarde. Dat bent u als de drie-enige God, maar dat bent u, Heer Jezus Christus, ook als middelaar. Want u hebt van uw Vader een koninklijk ambt, een koninklijke opdracht ontvangen. U hebt de opdracht ontvangen om uw kerk te vergaderen van alle windstreken van deze aarde en om ze samen te brengen onder de kruisbanier van Emmanuel. En Heere, als dat allereerst de taak is die u in uw koninklijk ambt ontvangen hebt, dan bidden we ootmoedig van u aan de middag van deze dag: wilt u die koninklijke taak ook nog onder ons uitoefenen? Zou u vanmiddag als die strijdende en overwinnende koning willen uitgaan, ook onder ons? Want Heere, wij moeten voor u belijden en het zou kunnen zijn dat we er iets van hebben ingeleefd. Het kan ook dat we er ten diepste nog zo onwetend en blind voor zijn. Maar uw woord leert het ons dat wij niet neutraal staan tegenover uw woord en tegenover de prediking van uw wet en van uw evangelie, maar dat we de wapens in de hand nemen om ons met hand en tand te verzetten tegen uw woord. En wat is het dan nodig? Dat u het zwaard aan de heup gort en dat u uittrekt overwinnend en opdat u zult overwinnen. Om zondaren staande te houden, om zondaren te sterk te worden, om zondaren te overwinnen en hun harten in te winnen. Heere, zou u dat willen doen in het leven van een jongen, van een meisje, van een jongere vanmiddag in de kerk, van een oudere hier of thuis met ons meeluisterend? O, het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen. Eén woord en een zondaar ligt geveld op het slagveld van vrije genade. En u doet een buigen voor u in het stof. En u brengt de vraag op zijn lippen en in zijn hart: Heere, wie zijt gij? Wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, mag dat wonder gebeuren. Wilt u het onder ons betonen, Heere, dat uw heerschappij sterker is dan menselijke vijandschap en dan menselijk verzet? Maar Heere, het is ook uw taak om uw kerk, nee, niet alleen te vergaderen, maar ook te regeren. En u regeert uw kinderen door uw woord en door uw geest. Zou u ook dat vanmiddag willen doen? Zou u uw woord willen gebruiken om uw kerk te leiden, om uw kerk terug te brengen daar waar ze afgedwaald is, om ze te leiden en verder te leiden? Heere, wilt u hen beschermen te midden van alle gevaren, het gevaar van de verleiding van de zonde en het gevaar van de dwaling en het gevaar van de wereldgelijkvormigheid en het gevaar van de vorst der duisternis die het uw kinderen ook zal toeroepen, ge hebt geen heil bij God. Wilt u uw kinderen beschermen in het grootste gevaar en hen uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaar hen van omhoog. Heren, we vragen van u of u zo als de grote koning nog uw wandelingen wilt houden ook onder ons. Wij hebben dat niet verdiend, heren. En voor uw kinderen is toch ook steeds opnieuw nodig dat ze gebracht worden door uw koninklijke macht op die plaats waar ze opnieuw en steeds dieper gaan buigen voor u. In hun eigen rechteloosheid en in hun eigen onwaardigheid. Dat ze het bij vernieuwing eens worden met alles wat u in uw woord te zeggen hebt. Mag dat dan ook bij vernieuwing, bij verdieping gebeuren. Heren, we vragen van u of u zo wonderen wil doen. En zo vragen we om een zegen over de bediening van uw woord. Ook in deze leerdienst, als een eenvoudig woord onze aandacht vraagt. Maar hoe zullen we als mensenkinderen ook een eenvoudig woord kunnen brengen en kunnen beluisteren dan alleen wanneer u er alles voor geeft wat nodig is? Zou u dat willen doen, heren, in weerwil van wat wij verdiend hebben, in weerwil van wat wij waardig zijn? Wilt u werken, heren, door uw woord en door uw geest, ook onder de kinderen van de gemeente, ook onder de jonge mensen? Gedenk ze en laat uw werk ook onder hen gezien mogen worden. Laat het zo mogen zijn dat jongens en meisjes in de stilte van hun kamer hun knieën buigen en uw aangezicht gaan zoeken en geen rust zullen hebben voordat ze de rust gevonden hebben aan uw voeten. Heren, wilt u ons als gemeente gedachtig zijn, een kleine gemeente in een grote stad? Wilt u geven, heren, dat het licht ook op deze kandelaar zou mogen schijnen? En dat dat licht, heren, een helder schijnsel zou mogen geven door de olie van uw geest en door het onderhoudende werk van u als de grote priester die wandelt te midden van de kandelaren. Oh, en dan hebben we het ook als gemeente niet verdiend dat u ons nog laat aan deze plaats en dat u zich nog met ons inlaat, maar zou u het toch willen doen, heren? Zou u onder ons willen wonen en willen werken, tot eer van uw naam? Gedenkt u al het werk in het midden van de gemeente, wil het met uw zegen bekronen. Sterk de broeders op huisbezoek en in het andere werk, ambtelijk gesproken. Geef hem wat nodig is, maar ook degene die thuis achterblijven en die een man, een vader moeten afstaan aan uw dienst. Heere, geef uw zegen over het pastorale werk, over de catechisatie, over de bijbellezing van aanstaande woensdag. Wil ook uw zegen geven aan onze kerken in breder verband. Het zal aanstaande dinsdag zijn dat de classis Rotterdam in vergadering bijeen zal komen als u het geeft. Heere, wilt u zich ontfermen, ook over onze kerken? En schenk nog uw zegen over de vergadering. En laten er op Sion's muren wachters gesteld mogen worden door u, die gedurig al de dag en al de nacht niet zwijgen zullen. Heren, wilt u denken aan het evangelisatie- en zendingswerk, aan het werk van hulpverlening? En deze zondag denken we heel bijzonder ook aan dat werk wat door Stichting Stefanos gedaan mag worden in Malawi, een land getroffen door honger en door ernstige ziekte. Zoveel kinderen die hun ouders verloren hebben. Zou u zich overwezen willen ontfermen? En zou u alle hulp die in dit hongerende land geboden wordt willen zegenen? Maak ons mededeelzaam, Heren. En geeft u dat we ons ook om onze verre naasten mogen bekommeren. Maar boven alles wilt u het werk dat daardoor genoemde stichting en wellicht ook door anderen gedaan wordt, gebruiken om mensen bekend te maken met wat tot hun eeuwige vrede dient. En wilt u zo ook dat werk en onze gaven van deze zondag zegenen. We willen u zo opdragen, allen die tot u verheffen het angstig hart. U weet, Heren, wie er zijn, ook onder ons, die het zo moeilijk kunnen hebben met datgene wat in hun leven heeft plaatsgevonden, soms al langere tijd geleden. U weet ook hoe mensen het moeilijk kunnen hebben met de huidige omstandigheden. En we dragen een ieder die zich op kruis- en drukwegen bevindt aan u op. O, het maakt zo'n verschil, Heren, of dat we die weg moeten gaan nog zonder uw bijzondere genade. Want dan klinkt vanuit iedere tegenspoed nog de roep tot bekering en wilt u die roep ook heiligen aan ons hart. Maar daar waar we door genade mogen liggen voor uw rekening, daar verandert alle tegenslag toch in een kastijding die u in uw vaderlijke zorg en liefde komt toe te schikken. En al zien uw kinderen dat altijd niet, al kunnen ze daar altijd niet bij, al kan het ook in het leven van degene die u kennen en vrezen zo bruisen van opstand en van vijandschap tegen de wegen die u gaat, wanneer u ze een oog geeft om te zien op uw koningschap en op uw genadige bedoeling met uw leiding in hun leven, dan mogen ze buigen en dan mogen ze het opnieuw eens worden met uw leiding in hun leven. Dan doet de Heere geen kwaad, maar alleen maar goed. Dan krijgt u de eer en dan vindt een zondaar ook rust wanneer hij het eens wordt met u. En Heere, wilt u dat geven? Ook bij vernieuwing, ook als dat voor degene die u kennen en vrezen misschien na alles wat ze ondervonden hebben zo'n onmogelijkheid lijkt. En Heere, geeft u dat we het door uw genade toch ook allemaal zouden mogen eens worden met uw woord. Met uw woord in zijn veroordeling, in zijn vonnis, maar ook in, met uw woord in de weg die ze aanwijst aan een zondaar om nog zalig te worden. Vanuit onszelf zijn we het zo oneens, zijn we zo tegen. Maar maakt u ons eens met uw wet en ook met de weg van ontkoming die u aanwijst in uw heilig evangelie. We vragen dat ootmoedig en eerbiedig van u en werkt u zelf het biddende hart. Hoor ons, Heren, niet om iets uit ons, want dan moet u ons voorbij gaan, ook aan deze, op de middag van deze zondag. Maar wil ons nog horen, omwille van die ene die zo diep gebogen heeft, zoals een zondaar nooit buigen kan, uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Verheerlijk zijn naam onder ons om zijnentwil. Amen. Psalm 72, het eerste en het zevende vers willen we gaan zingen. Psalm 72, vers 1. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En wat er verder volgt in het eerste vers en ook het zevende van Psalm 72. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst. 2e collecte voor bijzondere noden, de hulpverlening in Malawi door Stichting Stefanos. En de 3e collecte na het amen van de prediking is bestemd voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 22, het 14e vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, want Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst, zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeert. Het 14e vers van Psalm 22, na de prediking. In gedachte gemeente zien we ze gaan. 3 ter dood veroordeelde mannen. Alle 3 dragen ze een kruis op hun schouders. Alle 3 hebben ze naar de gewoonte van de Romeinen in die tijd ook een bordje om hun hals met daarop hun naam en de reden waarom ze ter dood gebracht zullen worden. En als ze aangekomen zijn bij de plaats van terechtstelling en de 3 kruisen worden opgericht en de 3 mannen worden aan het kruis geslagen, dan worden ook de bordjes met de naam en de beschuldiging boven de hoofden van de veroordeelde mannen aan het kruis geslagen. En dan zien we het. Wat er staat op het bordje, op het opschrift van de middelste kruisring. Jezus, de Nazarener, dat is zijn naam en de spot klinkt erin door. Jezus van Nazareth, verachtelijk dorpje, ergens in het noorden van Israël in Galilea. Jezus, de Nazarener en zijn vergrijp, koning der Joden. Iemand die tegen het wettige gezag van de Romeinen in opstand gekomen is. Iemand die het volk heeft aangezet tot opstand. Koning der Joden. Ja, als dat het opschrift is wat boven het kruis geschreven staat, dan zijn dat allereerst beschuldigende woorden geweest. Zo zijn ze ook bedoeld. Dit is de misdaad waarom de Heer Jezus Christus veroordeeld is. Maar het waren ook spottende woorden. Pilatus heeft in die woorden de spot willen drijven met het volk van Israël. U weet dat wel. Het is alsof de stadhouder zegt in een laatste poging tot wraak over de hele gang van zaken, waarbij hij, de Heer Jezus, ook wel tegen zijn eigen zin en tegen zijn eigen wil in veroordelen moest. Dat is nu uw koning Israël. Een bebloede man aan het kruis. Beschuldigende woorden. Spottende woorden. En toch ook Gods woorden. Profetische woorden. Want de middelste kruiseling, de Heer Jezus Christus, is werkelijk de koning. De koning der Joden, jazeker. Maar die woorden die staan, zo zegt de evangelist, geschreven in 3 verschillende talen, zodat mensen overal vandaan die woorden zouden kunnen lezen. Hij is door zijn vader gegeven als koning. En daar willen we met de hulp van de Heere deze middag, naar aanleiding van het laatste stukje van vraag en antwoord 31, bij stilstaan. We schrijven daarbij Christus als koning. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst op de naam van deze koning. Vervolgens op de taken van deze koning. En tenslotte op de onderdanen van deze koning. Christus als koning. Zijn naam, zijn taken en zijn onderdanen. Wij hebben, gemeente, al enkele keren nagedacht bij de behandeling van de catechismus over de namen van God de Zoon. We hebben stilgestaan bij de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. We hebben daarna ook stilgestaan bij de naam Christus, gezalfde. En u zou kunnen zeggen, al hoeven we die dingen niet tegen elkaar uit te spelen, maar u zou kunnen zeggen dat de naam Christus nog een rijkere naam is dan de naam Jezus. Want de naam Jezus vertelt dat de Heer Jezus zondaren zalig maakt. Maar de naam Christus vertelt ons hoe Hij zondaren zalig maakt. Hoe dan? Als de door zijn Vader gegevene, als de door zijn Vader gezalfde, als de grote profeet, als de enige hoge priester, als de eeuwige koning. En toen we vorige week nadachten over die naam Christus en over de taken van Christus, toen hebben we wel stilgestaan bij zijn profetische ambt, kort. En toen hebben we ook even nagedacht over zijn priesterlijke ambt, ook maar kort. Maar over het koninklijk ambt van de Heer Jezus hebben we toen niet meer uitvoerig nagedacht. En ik dacht dat het goed was om dat deze zondag met de hulp van de Heere toch nog te doen. En dan zullen we daar in verhouding dus wat langer bij stilstaan. Maar het profetisch ambt en het priesterlijke ambt krijgen eigenlijk in de preken over de Heer Jezus en Petrus op de Lijdensweg, zoals we daar 's ochtends over nadenken, ook al de aandacht. Want dat is een weg die de Heer Jezus als de grote hoge priester gaat en als de grote profeet en leraar. Vanmiddag dus iets over de Heer Jezus als koning. En dan letten we eerst op de naam van deze koning. Want gemeente, als wij de Bijbel doorbladeren, dan is een van de dingen die opvallen dat de Heer Jezus op heel veel plaatsen de naam van koning ontvangt. Dat is eigenlijk al zo in het Oude Testament. Denkt u bijvoorbeeld, en misschien bent u me in gedachten al voor, aan de psalmen die zingen van Christus. Eigenlijk zouden we mogen zeggen dat alle psalmen van Christus zijn, maar te midden van die 150 zijn er bepaalde psalmen die daar heel duidelijk van zingen en van spreken. Psalm 2, Psalm 45, Psalm 110, allemaal psalmen die de Heer Jezus als koning bezingen. Denkt u, om nog even in het Oude Testament te blijven, ook aan die bekende profetie van Jesaja uit het 9e hoofdstuk. We hebben daar enkele weken geleden bij stilgestaan, toen het ging over de koninklijke heerschappij die op zijn schouder is. Al in het Oude Testament, al in het boek van de profetie, wordt de Heer Jezus Christus gepredikt, aangewezen als koning. En dat is niet alleen zo in het Oude Testament, op allerlei andere plaatsen ook, maar dat is ook in het Nieuwe Testament het geval. Als we dan even de levensgang van de Heer Jezus langsgaan in grote lijn, ja, dan is het al voor zijn geboorte dat de Heer Jezus, de komende zaligmaker, aangekondigd wordt in Lucas 1 als de grote zoon van David, die zal regeren als koning en aan de heerschappij van deze koning zal geen einde zijn. Dat gaat over de Heer Jezus. En als de wijzen uit het oosten in Jeruzalem zijn aangekomen en de Heer Jezus geboren is, wat zeggen ze dan? Waar vragen ze dan naar? Dan vragen ze, waar is de geboren koning der Joden? Daar hebt u het weer. En als de Heer Jezus nog een stapje verder begint te preken, dan vat de evangelist zijn prediking samen in deze woorden: bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen in de Heer Jezus Christus. En ook in zijn lijden is de Heer Jezus de koning. Als hij de stad Jeruzalem voor de laatste keer binnengaat, dan is hij kinderen gezeten op het veulen van een ezelin. En dan staan daar die woorden bij: zie, uw koning komt. En we hebben het zojuist gehoord in de inleiding. Boven het kruis, die woorden geschreven: Jezus de Nazarener, koning der Joden. Koning. En om nog één voorbeeld te noemen. En u hoeft die voorbeelden niet allemaal te onthouden. U begrijpt, daar gaat het niet om. Maar let u er eens op, ook bij het lezen en overdenken van Gods woord. Hoe vaak de Bijbel aandacht vraagt voor zijn koningschap. Als de Heer Jezus dan na zijn opstanding aan zijn discipelen verschijnt. Op de berg in Galilea. Dan staat hij daar en dan zegt hij daar tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Heer Jezus als koning. Wel, dat is een onderstreping van de koninklijke naam die hij op tal van plaatsen ontvangt. En als we nu die grote lijn door het woord van God, en u zou die nog op allerlei manieren kunnen doortrekken en kunnen aanvullen, maar als we die vanmiddag even op ons laten inwerken, wat ligt daar nu voor boodschap in? Daar ligt om te beginnen de boodschap in: hij is door zijn Vader ook bedoeld, gegeven als koning. En dan komt er direct een vraag naar ons toe, want het woord van God stelt ons altijd vragen. Deze vraag: is hij uw koning? Is hij door genade jouw koning geworden? En als u nu in gedachten ja zou antwoorden, geeft u er in uw hart eens antwoord op voor het aangezicht van de Heere. Hoe is hij uw koning geworden? Wanneer is hij uw koning geworden? Wat zijn de vruchten van zijn koningschap in uw leven? Of moet u het vanmiddag zeggen: hij is de koning. Ik heb het gehoord vanuit het woord en ik wist het eigenlijk wel. Hij is zeker de koning. Maar om het nu te zeggen dat hij mijn koning is, ach, als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen: dat is nog niet zo. Ik zit nog altijd zelf op de troon in mijn leven. En nog altijd is het zo dat ik bepaal hoe alle dingen gaan in mijn leven. Er is in mijn leven, als ik eerlijk ben, die vraag niet: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Er is niet dat verlangen naar de eer van deze koning. Als dat zo is, als u dat vanmiddag moet zeggen voor uw eigen hart en leven, dan is gemeente onze toestand wel uiterst ernstig. Want dan staat u nog altijd in verzet tegen deze koning. Dan maakt u zich nog altijd schuldig aan het deze gegeven en gezalfde koning naar de kroon steken. En die koning komt een keer. En in het licht daarvan roept de dichter van de tweede psalm het u toe. Juist wanneer het u betreft, wanneer het jou betreft. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan, indien zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Hij is een koning die alle macht heeft in hemel en op aarde, maar die macht heeft God de Vader hem ook gegeven om gericht te houden en om de mensen uiteindelijk te oordelen. En wanneer u nog in verzet leeft en in opstand leeft tegen deze koning, wanneer u nog niet onderworpen bent aan deze koning, oh, dan is het zo nodig dat u onderworpen wordt. En kijk, dat zou ook de vraag kunnen zijn van iemand vanmiddag in de kerk. Hoe zal het nu ooit gebeuren dat ik aan deze koning onderworpen word? Hoe zal ik het ooit verliezen? Het zou kunnen zijn dat iemand het zegt vanmiddag. Als ik in mijn eigen hart kijk, dan weet ik niet alleen dat ik nog geen onderdaan ben van die koning, maar dan weet ik nog wel meer dat ik altijd maar strijd tegen die koning en dat ik het die koning niet gewonnen kan geven. Dat mijn leven, als het erop aankomt, één groot verzet is. Hebt u dat, gemeente, gezien? Hebt u er iets van gezien? Want dat is toch nodig. Een mens wordt niet gezaligd als een lief, gewillig mens dat het vanuit zichzelf met de Here en met zijn wegen, met zijn wet en met zijn evangelie wel eens is. Maar als de Here een mens zalig maken gaat, laat hij hem ook iets zien van dat verzet wat er in zijn hart leeft, van die vijandschap. Ja, en dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. We hebben stilgestaan bij de naam van deze koning, maar vervolgens willen we ook nadenken over de taken van deze koning. En als we dan het slot van antwoord 31 er een ogenblik bij nemen, dan wordt daar gesproken over onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Daar worden drie taken genoemd, als we goed lezen. Daar wordt allereerst deze taak genoemd. De koning regeert. Vervolgens de koning beschut, dat betekent beschermt. En tenslotte de koning behoudt, hij bewaart. Maar ik zou daar vanmiddag, juist omdat we ook wat uitvoeriger bij de catechismus stilstaan, nog één taak aan willen toevoegen. Een taak die hier niet aan de orde komt, maar elders in de catechismus en in het woord van God wel. En dat is deze koning vergaderd ook. Dat is het eerste. Deze koning vergadert zijn kerk. Van de windstreken van de aarde. Hij gaat uit op de wagen van zijn woord. Hij zoekt zondaren op en hij vergadert ze nog en hij brengt ze tot de zaligheid. En hoe doet hij dat? Als we aan het begin van onze tweede gedachte daar even over gaan nadenken. Hoe doet hij dat? Dan doet hij dat, zegt het woord van God, ook als koning. En ik heb het u zojuist eigenlijk al gezegd. Waarom is dat nu nodig? Waarom is het niet voldoende dat de Heer Jezus Christus, als hij een zondaar tot de zaligheid gaat brengen, dat bijvoorbeeld alleen maar doet als profeet, door onderwijs te gaan geven? Waarom moet het koninklijke ambt van de Heer Jezus daarin meewerken? Wel, dat is omdat wij vanuit onszelf niet staan te wachten op het onderwijs van de Heer Jezus. Omdat wij niet zo gewillig zijn om dat onderwijs, wanneer de Heer het echt gaat prediken en echt in het hart gaat brengen, maar te aanvaarden. Wanneer de Heer komt met zijn woord en hij gaat dat nu doen. En laat ik dat maar gewoon concreet maken. Als de Heer nou het gepredikte woord en het woord wat je leest gaat gebruiken om je schuldenaar tegenover hem te maken. Dat was je al wel. Dat zijn we allemaal. Maar we zien het niet. Maar als de Heer dat woord nu gaat gebruiken om ons het te laten zien. Als hij de zonde gaat aanwijzen vanuit het woord in je leven en in uw leven. Als dat heel concreet op je afkomt en dat gaat je veroordelen. Is het dan zo dat een mens het daar vanuit zichzelf maar mee eens is? Is het zo dat een mens dan vanuit zichzelf zomaar met een volkomen toegewijd hart altijd weer naar de kerk gaat? Om dat te horen? Ik zou bijna zeggen, gemeente, was het maar zo. Maar daar is in ons hart zoveel wat daartegen in opstand komt. Want een mens, u en ik, wij willen onze schuld en onze zonde helemaal niet persoonlijk en concreet aangewezen krijgen. Kijk, als dat nog wat op een afstand blijft vooruit, dan is de dominee ook nog wel goed en rechtzinnig als hij het noemt. Maar als het nou dichtbij komt en het gaat me veroordelen. Als het nu gebeurt dat ik in de Bijbel lees, maar alles wat ik lees gaat tegen me spreken. En dat gaat me erbuiten zetten. Als ik in de Bijbel geen troost vind, maar aanklacht na aanklacht. En als de Heer zijn woord gaat gebruiken om mij zondaar tegenover hem te maken, dan komt daar in het hart wrevel en verzet tegenop. Wij zijn vanuit onszelf tegen ontdekking als het ons persoonlijk betreft. En daar gaat de mens tegen vechten. En als het nu aan mij lag, aan u, aan jou lag van nature, dan zou een mens zich liever doodvechten dan dat hij gaat buigen voor het woord van God. En kijk, daarom is het nodig dat de Heer Jezus Christus ook koning is. En als koning het hart van een zondaar, een zondares, gaat inwinnen. Dat is een ouderwets woord misschien, maar ik leg wel uit wat ermee bedoeld wordt. Gaat inwinnen voor zijn woord. Dat betekent dat hij ervoor gaat zorgen dat ik het met die woorden die mij veroordelen en die mij aanwijzen als zondaar en die mij erbuiten zetten, dat ik het toch, al is het na veel strijd, al is het na veel worsteling misschien, maar dat ik het met die woorden toch eens ga worden. Dat ik het hoofd ga buigen en dat ik het ga erkennen, Heere, wat u zegt in uw woord en wat u zegt in uw wet over mijn persoonlijke leven. O, dat doet pijn. Dat is hard op een bepaalde manier. Dat veroordeelt me. Dat snijdt me in mijn vlees. En toch, Heere, ik kan het niet ontkennen. Het is waar. Wat u zegt is waar. En hoe u oordeelt, het kan niet anders of ik moet het zeggen. Ik moet het ermee eens worden. Ik moet het bijvallen. Daar komt de mens, gemeente, vanuit zichzelf niet. Daarvoor is het nodig dat Christus als de grote koning het zwaard in het woord hanteert en een zondaar gaat laten buigen. En ik gebruikte zojuist het woord inwinnen. Want laten we van dat koninklijke werk van de Heer Jezus Christus geen verkeerde gedachten hebben. U moet niet denken dat de Heer Jezus Christus met een zondaar op dat punt een verbitterde strijd voert. Een verbitterde strijd die hij slechts met moeite winnen kan. Zo is het niet. De Heere wint het hart ook in. En dan gebeurt dat wonder. En als u er iets van kent in uw leven, dan zult u toch ook zeggen, als het over die plaats gaat, Heere, breng me er weer. Dat je het eens mocht worden met God. En dat je mocht gaan buigen. En dat je het ging zeggen, Heere, nu moet uw woord me veroordelen, maar ik kan het ook niet meer tegenspreken. Dat je het vanuit de liefde eens werd met hem. Maar dan ook dat andere gemeente. Dan ook dat andere. Als de Heere dan in zijn woord ook de weg van de zaligheid aanwijst. En die weg is er alleen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Als die weg wordt voorgesteld, maar als die weg ook alles wat van mij is buitensluit, dan komt er ook tegen die weg zoveel in opstand. Kijkt u maar even naar het voorbeeld van Petrus. Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. En we zullen in de komende tijd, als de Heer het geeft, nog wel horen hoe Petrus iedere keer weer bezwaar maakt tegen zalig worden door vrije genade op grond van het werk van Christus alleen. Maar dan is het de koning die een zondaar ertoe brengt om het ook hartelijk eens te worden met de weg van zalig worden die de Heere in zijn eigen woord aanwijst en openbaart. Van nature zijn we het met geen van beide eens. Niet met de wet, ook niet met het evangelie. Wel met een vervorming van het evangelie, dat wel. Wel met de gedachte, de Heer is gekomen voor zondaren en ik ben een zondaar, wel nu, dan zal die ook mij wel willen zalig maken en daar kan ik dan ook wel op rusten en vertrouwen, punt. Daar is ieder mens het nog wel mee eens, maar daar blijft een mens ook mee overeind staan. Daar kan een mens zich mee handhaven. Maar met dat evangelie dat alles van mij buitensluit en het leven aanwijst niet in mij, maar in een ander, in de Heer Jezus Christus. Daar moet mijn hart voor ingewonnen worden. Dat doet de koning. Dat doet de Heer Jezus Christus als koning. En dat doet hij voor het eerst. En dat doet hij in het leven van de genade ook steeds opnieuw. Hij vergadert als koning. Hij trekt zondaren als koning. Hij breekt een vijandschap als koning. Hij vergadert. Dat is een van de taken van de koning. Maar onze catechismus noemt nog een tweede taak. Hij regeert zijn kerk ook. De gelovigen ook. Die ons regeert. Hoe moet u dat regeren voorstellen? Hoe is het dat de Heer Jezus Christus zijn gelovigen regeert? Het wordt hier gezegd. Door zijn woord en door zijn geest. Als ik dat vanmiddag zichtbaar mag maken, dan zou ik dat willen doen met het beeld. Ik heb het volgens mij wel eens eerder gebruikt. Maar dan zou ik dat willen doen met het beeld van de staf van een herder. Zo regeert de Heer Jezus Christus als koning zijn kerk met een staf. En wat deed een herder met zijn staf? Daar wees hij de weg mee aan, onder meer. Dat doet de Heer ook, door middel van zijn woord en door zijn geest wijst hij de weg en geeft hij leiding. Met diezelfde staf kon hij de schapen soms ook een tik, een zachte tik geven. Als ze dreigden af te dwalen. Als ze het spoor gingen verlaten. Eigenlijk hebben we vanmorgen in de preek gezien hoe een van de schapen of van de lammeren, het is maar hoe u het zeggen wil, maar een van de schapen van de Heer Jezus Christus een tik kreeg met de staf van de herder. Ga weg. Achter mij, Satanas. Dat was pijnlijk, maar het was de staf van de goede herder. Dit is de weg, Petrus. Achter mij wandel in dezelfde. Die staf, die werd door een herder ook gebruikt. En dan moet u zich nog even proberen voor te stellen hoe zo'n staf eruit zag. Dat was een staf met onderaan een soort klein schopje. En als een schaap nu verder afgedwaald was, dan gebruikte de herder dat schopje om een kluit aarde op te scheppen. En dan wierp hij met een welgemikte zwaai dat die kluit van aarde naar het schaap of naar het lam toe dat afgedwaald was, zodat dat dier getroffen werd en schrok. Ook een zachte waarschuwing. Een waarschuwing waardoor zo'n dier van de kudde het zag. Ik ben afgedwaald, ik moet terug naar de kudde. Opnieuw, zo wil de goede herder in het leven van zijn kerk zijn woord gebruiken. De staf van zijn woord gebruiken. Dan kan hij soms door een bestraffend woord, soms ook door bepaalde tegenslag, zijn kinderen wijzen op het feit dat ze afgedwaald zijn. En ze als het ware weer terugwijzen naar het spoor. En dan nog een laatste gebruik van die staf. Dat was dus een staf om te wijzen. Een staf om de lammeren mee aan te tikken. Een staf om kluiten aarde naar zo'n schaap of naar een lam te werpen, zodat zo'n dier schrok en weer terugkeerde. Maar bovenaan die staf, en dat weet u wel, bovenaan die staf zat een kromming. En als het schaap nu afgedwaald was en het wilde niet makkelijk terugkomen en het bevond zich soms op een plaats waar het in groot gevaar was, dan gebruikte de herder die kromming bovenaan de staf en hij legde die kromming om de hals van het schaap of van het lam heen en hij trok dat dier zacht, voorzichtig naar zich toe. Kijk, dat is de manier waarop de Heer altijd weer zijn woord, toegepast door zijn geest, gebruiken wil in het leven van zijn kerk. Die ons met zijn woord en geest regeert. En als Gods kind weer op zijn plaats is, dan proeft hij in alle gebruiken van het woord, ook als dat woord soms scherp is, als dat woord soms ontmaskerend is, als dat woord ook na ontvangen genade soms zo aanklagen kan, zo bestraffen kan, maar dan proeft een kind van God er toch de liefde in van de Heer Jezus Christus. Dan begrijpt hij toch dat dat woord iets heeft van die staf die een lam of een schaap weer naar zich toe en dichter naar zich toe wil trekken. Door zijn woord en geest regeert. Dat betekent dus dat Gods kinderen hun leven lang het woord van God nodig hebben, gemeente. Echt hun leven lang, voor zover ze de verstandelijke vermogens mogen hebben, hebben ze dat woord van God altijd nodig. Het kan niet bestaan dat een mens oud geworden is en de Heere vreest, maar dat hij op een bepaald moment dat woord maar, terwijl hij nog goed en helder van gedachten is, dat hij dat woord maar gaat laten liggen en dat hij denkt dat hij het niet meer nodig heeft. Dat is in strijd met de schrift. Het kan niet zo zijn dat een mens op hoge leeftijd gekomen denkt, ik heb de prediking van het woord niet meer nodig. En wij vinden daar een heel duidelijk Bijbels voorbeeld van in de apostel Paulus, als die gevangen zit, kort voor zijn sterven in die kerker in Rome. En hij schrijft zijn allerlaatste briefje aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. Dan schrijft hij nog en breng de perkamenten mee. Breng de boeken mee in zonderheid de perkamenten. Dat zijn de heilige schriften, dat is het woord van God. Paulus misschien een week, twee, drie weken voor zijn sterven. Timotheus, als ik ergens behoefte aan heb, dan is het dat het woord, het geschreven woord van God tot me komt. Wel gemeente, is Hij uw koning. Dat zult u toch ook hieraan kunnen weten. Niet alleen dat Hij u heeft opgezocht in uw vijandschap en in uw verzet. En dat Hij u te sterk werd en dat Hij uw hart inwon. Maar dat zult u ook hieraan weten. Dat u luistert. Dat u altijd weer getrokken wordt tot het woord van God. En dat u diep doordrongen bent van dat toegevoegde in de catechismus. Wat er niet maar staat voor de zeer. Maar wat er staat omdat het zo waar is. Dat de Heere als de koning zijn volk regeert. Niet alleen door zijn woord. Maar ook door zijn geest. Heere, past u dat woord toch toe? Wilt u geven dat dat woord wat ik lees, wat ik horen mag, kracht mag ontvangen bij u vandaan? Zodat het een woord is dat mijn hart raakt en onderwijs voor mijn hart bevat. De koning vergadert, dat was zijn eerste taak. De koning regeert, dat is zijn tweede taak. De koning beschut ook, beschermt zou u mogen lezen, bij de verworven verlossing. Ja, dat doet hij ook. Als hij een zondaar verlost, dan zal hij die zondaar of die zondares ook beschermen en bewaren bij de verworven verlossing. Als dat niet zo was, gemeente, dan zou het nog voor eeuwig kwijt zijn. Want Gods kinderen kunnen zo afdwalen, zijn in zichzelf zo weerloos. Hij beschut, hij beschermt tegen de listen en de aanvallen van de vorst der duisternis. Hij beschermt en beschut zijn kerk tegen het woeden van de vervolgingen. Hij beschut, hij beschermt ook tegen allerlei afdwalingen die er kunnen zijn en tegen allerlei dwalingen die er kunnen zijn. En als de Heer Jezus Christus ook zo als koning wordt gepredikt, als de koning die beschermt, dan is het zo dat hij zichzelf ook zo in de prediking van het woord weer aanprijst. En dat hij zijn gelovigen oproept om zo ook een beroep op hem te doen. Heere, beschermt u me toch en bewaart u me toch. En beschut u me bij de verworven verlossing vanuit mezelf, zo geneigd om af te dwalen. Ik moet denken aan wat de Heer Jezus zegt tegen Petrus. Simon, Simon, de Satan heeft u begeerd te siften als de tarwe. Maar, zegt de Heer Jezus dan, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Daar hebt u die bescherming, die beschutting bij de verworven verlossing. En wat kan het, een kind van God, soms bang om het hart zijn? Wat kan de vrees hem om het hart slaan? Heere, ik zal nog een van deze dagen omkomen in de hand van Saul. Ik zal nog een keer openbaar komen, Heere, als een vijand van u. Ik zal nog eens een keer openbaar komen als een Judas, als een verrader. Ik zal uw naam nog een keer verloochenen. Heere, ik zal niet staande kunnen blijven in eigen kracht. Maar ik heb voor u gebeden, hij die zijn kerk bij de verworven, de verdiende verlossing beschut en bewaart. Dat uiteindelijk ook. En bewaart. En uiteindelijk zijn kerk thuis brengt. Hij, de koning die beschermt. Hij, de koning die zijn eigen werk in stand houdt en bewaart. Soms door het woeden van de vervolging heen. Het zou wel eens kunnen dat hier vanmiddag iemand is die zegt, daar heb ik dan toch een vraag over. Want u zegt wel dat de Heere regeert. En u zegt ook wel dat de Heer zijn kerk bewaart. Maar als we nou horen van die verschrikkingen, van die vervolgingen in Noord-Korea. En van die vervolgingen in gebieden waar bepaalde moslims het voor het zeggen hebben. Oh, dan zie je dat de kerk zo door een dal moet. En dan zie je de mensen sterven en de berichten komen tot ons dat dat gebeurt. En is het dan wel waar wat het woord hier zegt? Dat zijn moeilijke vragen, gemeente. Maar dat zijn toch ook vragen die we naast het geopende woord van de Heere mogen leggen. En dan moeten we zeggen dat dat bewaren van Gods kerk door Christus niet altijd betekent dat de Heere de vervolging wegneemt. Maar dan denk ik aan die ontroerende geschiedenis van Stefanus. Nog maar kort na Pinksteren. En Stefanus staat daar vol van de Heilige Geest. En hij heeft met alle vrijmoedigheid getuigd. Hij heeft gewezen op die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Maar als hij de naam van Jezus spreekt, van deze koning spreekt, oh, dan worden de leidslieden van Israël, de oversten en de schriftgeleerden, het Sanhedrin, vervuld met haat en met wrevel. En ze knersten hun tanden en hun harten bersten van vijandschap, staat er in de Bijbel. En dan nemen ze de stenen op om Stefanus te stenigen. En houdt de Heer Jezus Christus dat dan tegen? Nee, ik lees dat in de Bijbel niet. De stenen worden geworpen. Dat God zijn kerk bewaart, betekent niet altijd dat er geen stenen geworpen worden. Dat er geen vijandschap openbaar komt. Maar dat is toch niet het enige. Want al ontbrandt de vijandschap tegen Christus en tegen zijn koningschap en tegen zijn kerk, Stefanus mag ook nog iets anders zien. Ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. Dat betekent toch Jezus gekroond met macht en met heerlijkheid, verhoogd op die ereplaats aan de rechterhand van God. En dan is het een van de weinige plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt niet over het feit dat de Heer Jezus daar aan die rechterhand van God zit. Zoals we dat vaak zeggen, ook met de geloofsbelijdenis zeggen, maar dat hij daar staat. Dat hij daar staat en dat hij het lijden van zijn kerk ziet. Dat hij het lijden van Stefanus ziet. Dat hij gereed staat. Ja, en dat ligt daar ook in, dat hij gereed staat om straks Stefanus voor eeuwig binnen te halen. En hem te bevorderen tot hogere heerlijkheid. En dat hij gereed staat uiteindelijk ook om weder te komen en om te oordelen de levenden en de doden. Jezus Christus staande aan Gods rechterhand. Zo gemeente regeert hij. Zo regeert hij deze wereld. En dan verdraagt hij ontzettend veel in zijn langmoedigheid. Dan wordt zijn regering gekenmerkt door een taai geduld, waarmee hij allerlei zonden nog verdraagt. Maar hij staat ter rechterhand van God. En de dag komt dat hij vanaf die plaats zal wederkomen. En als koning een rechtvaardig oordeel zal vellen. En dan gaat de vraag dringen, gemeente, en we komen bij onze laatste gedachte, dan gaat de vraag dringen. Bent u, ben jij een onderdaan van deze koning? Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 27, zo heel rijk, en de Nederlandse geloofsbelijdenis is prachtig als ik het zo zeggen mag. Rijk, leest u die ook. Maar een van de dingen die gezegd worden over het koningschap van de Heer Jezus in artikel 27, dat is: deze koning kan niet zonder onderdanen. Deze koning die gereed staat om terug te komen en om de levenden en de doden te oordelen, hij kan niet zonder onderdanen. Tot de dag van zijn wederkomst gaat hij uit om onderdanen toe te voegen aan zijn koninkrijk, om mensen aan zijn macht te onderwerpen. Hij gaat ook nu nog uit in de prediking van het woord om vijanden te onderwerpen aan hem. Hij schiet nog pijlen af op harten van zondaren en van zondaressen. En als u nog geen onderdaan bent, gemeente, van hem, zou u deze koning dan ook op grond van zijn koninklijke naam en zijn koninklijke taken niet te voet vallen? En zou u het niet zeggen en zou jij het niet zeggen: o Heere, nu heb ik gehoord dat u staat aan de rechterhand van uw Vader om terug te komen en om te oordelen. En ik heb de waarschuwing gehoord: kus de Zoon opdat hij niet toorne, opdat zijn toorn niet zou ontbranden en u zou moeten omkomen op de weg. Zou u mij nog willen onderwerpen? Want, en dan mag u een pleidooi doen op dat woord wat ergens in de Spreuken staat, dat in de veelheid van de onderdanen de eer en de heerlijkheid van de koning gelegen is. Heere, uw naam wordt toch meer verheerlijkt in de veelheid van uw onderdanen. Mag ik dan ook een onderdaan door genade van u worden? Zou dat nog kunnen? Vraagt iemand vanmiddag. Ja, dan ga ik zo tegen het slot van de preek nog even met u naar de schriftlezing van vanmiddag. Daar hangt zo'n vijand van Christus. Ik bedoel die ene moordenaar. Want u weet het wel dat we in de Bijbel in een van de evangeliën lezen dat ze aanvankelijk allebei gespot hebben en gelasterd hebben tegen de Heer Jezus. Allebei. En dan op een bepaald moment, dan komt die ene tot zwijgen. Dan kan die niet langer meer meedoen. Waarom? Omdat die beter was dan die andere moordenaar. Nee. Omdat de Heer Jezus Christus als de grote koning in zijn hart ging werken. En toen werd die ene moordenaar stil. Ja, en dan gaat hij op een bepaald moment toch weer zijn mond openen. Maar dan is het om zijn medekruiseling te bestraffen. En dan horen we hem het zeggen: vreest ook gij niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. O, dan horen we het, hoe zo'n vijand van de grote koning van hemel en aarde, door de koninklijke macht van de Heer Jezus, tot bezinning en tot stilstand is gebracht. Hoe zijn ogen geopend zijn ter 11:00 uur, een paar uren voor zijn sterven, een paar uren voor de grote ontmoeting met God. En dat in zijn hart een ontzag, een vrees gekomen is. Vreest ook gij niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Zijn ogen werden geopend en toen kon hij niet meer verder. En zo zou de Heer het vandaag nog kunnen doen. Dat een jongen of een meisje, een man of een vrouw, het zeggen moet als de Heere met kracht spreekt: en nu kan ik niet meer verder. Nu kan ik niet meer verder op dezelfde manier zoals ik altijd gewandeld en geleefd heb. Want ik heb er iets van gezien. Ik moet God ontmoeten en dat kan niet. Hoe zal dat nu ooit moeten? Ja, en dan meer nog. die moordenaar. Hij had niet alleen de ogen geopend gekregen voor waar hij naar onderweg was. Maar zijn ogen werden ook geopend voor zijn schuld. En voor het feit dat hij de straf verdiend had. Want hij zegt erachteraan, en wij zijn rechtvaardig in het oordeel. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. De blinde ogen geopend voor zijn schuld. Voor iets van zijn schuld is altijd maar iets van de schuld van een mens. Maar toch. En dan krijgt hij tegelijkertijd hoge gedachten van die Heer Jezus Christus die daar aan dat middelste kruis hangt. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan kan die het niet meer hebben dat zijn medekruiseling met die Heer Jezus spot en zijn naam lastert. Vreest gij ook niet? Man, zwijg toch. Want hij heeft niets onbehoorlijks gedaan en wij wel. En wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Gebracht tot stilstand. Gebracht tot het belijden van zijn schuld. Gebracht tot een ootmoedig gebed. Meer nog, tot het vluchten, zo arm en zo doodschuldig als hij is, naar die ene die hem zalig maken kan. Heere, gedenk mijner. Denk aan mij toch in gena. En dan zegt die moordenaar erbij, en daar moet u nog even op letten in het licht van onze zondag van deze middag. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk, u mag ook vertalen, in uw koninklijke macht gekomen zult zijn. Vrije genade, gemeente, als een zondaar zo de ogen geopend worden. Vrije genade, als een mens zo als een arme en doodschuldige mag vluchten tot die ene grote koning die daar hing te bloeden aan het kruis. En dan, ja, dan blijkt dat deze koning ook zo'n ontfermende koning is. Hij ontfermt zich op het gebed. Want in zijn koninklijke macht opent hij de poort van het paradijs. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En die andere moordenaar, die bleef spotten. Die bleef lasteren. Die bleef vloeken. Terwijl die had gezien, terwijl die in de laatste uren van zijn leven had gezien dat het voor hem nog kon. Want hij had gezien hoe Christus zich ontfermde over een moordenaar als hij was. Hij had gehoord hoe Christus de poort van het paradijs opende voor een mens die het in de erkenning van zijn schuld en van zijn verlorenheid alleen maar als een zucht overhield. Heere, gedenk mijner. En hij heeft de dag van zaligheid veracht. En hij heeft de koning der Joden, die maar op een paar meter afstand van hem hing, veracht. Gemeente, dat zal toch niet uw leven zijn. Dat zal toch niet jouw leven zijn. Het wordt u in het licht van een gekruisigde koning en van een gekruisigde zaligmaker die nochtans alle macht heeft, nog toegeroepen. Kies dan het leven en niet de dood, want de zaligheid is in geen ander dan in deze koning. Amen. Thank you. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor de ondersteuning die u schonk en voor het woord dat zo een en andermaal mocht klinken. Wilt u het toepassen aan de hart, naprediken? O Heere, geeft u dat het gebeuren mag. Dat een jongen, een meisje, een man, een vrouw het moet erkennen. Heere, zo kan het niet verder. Dat hiermee op de knieën komt en het gaat vragen. Heere, bewijs me toch uw genade. Leer me, onderwijs me, opent ge mijn ogen. Vergeef genadig het gebrekkige, het zondige. We bidden van u of u ons ook waar mogelijk aanstaande woensdag onder de Bijbellezing wil bijeenbrengen. Brengt u ook de gemeente aanstaande zondag weer in alle getrouwheid samen. En sterk onze vriend en broeder dominee van der Weert als hij de gemeente mag voorgaan. Denk zo, Heere, aan een ieder van ons. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Christus weer alleen. Amen. Psalm 72, het 8e vers is de slotzang. 72, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.